Goedenavond, luisteraars en goedenavond, kijkers naar deze dagsluiting op deze dinsdag, die ik samen met organist Mark Brandwijk voor u mag verzorgen. Ik hoop met u vanavond stil te staan bij een gedeelte uit Handelingen 4. En het thema wat ik daarbij gekozen heb, luidt horen, zien en spreken. Maar wat in Handelingen 4 naar voren komt, wordt eeuwen eerder eigenlijk allemaal al verwoord in Psalm 93. En aan het begin van deze dagsluiting willen we gaan luisteren naar deze psalm en dan alle vier de versen. Ik ga ze voor u lezen. Misschien neemt u ze er ook bij om straks ook de vertolking ervan vers voor vers te kunnen volgen. Psalm 93. De Heer regeert. De hoogste majesteit bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren, Heer, verheffen zich in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis, het siddert al op het woedend stroomgedruis. Maar, Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Ik lees voor u, zoals ik al zei, een aantal versen uit Handelingen 4. Ik begin te lezen in vers 13. In de versen die daaraan vooraf gaan, lezen we dat Petrus en Johannes voor het Sanhedrin worden gedaagd, omdat zij de kreupelen bij de schone poort in de naam van de Heere Jezus hadden genezen. Terwijl ze daar voor het Sanhedrin staan, vallen we in met onze lezing in vers 13. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden ze met elkaar, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar, opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover de schriftlezing uit Handelingen 4. Ik wil met u stilstaan met name bij de verzen 23 tot en met 31. Hoe Petrus en Johannes samenkomen in de gemeente en daar verslag doen van wat hen in het Sanhedrin is wedervaren. Je zou kunnen zeggen dat de teugels worden aangehaald in dit hoofdstuk. Was er in Handelingen 2 op de Pinksterdag oorspronkelijk nog sprake van spot toen de menigte zag hoe de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest? Nu komt er openlijk verzet. Het is niet alleen spotten wat de discipelen ondergaan. Ze worden bedreigd, ze worden in de gevangenis gezet. Ze worden voor het Sanhedrin gedaagd en hen wordt uitdrukkelijk verboden, bedreigd, niet meer te spreken in de naam van de Heere Jezus. En Lucas beschrijft uitvoerig in deze hoofdstukken wat er in die periode zo net na Pinksteren is gebeurd. Omdat in deze geschiedenis ook al heel veel lijnen van het hele Handelingenboek naar voren komen. Hoe er verzet komt tegen het woord van God. Hoe de discipelen in eigen kracht daar niet doorheen kunnen. Maar hoe de Heere hen telkens weer wegen opent, deuren opent en dat woord ook wil zegenen. En dan viel het mij op dat er in vers 23 staat, en zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen. Deze twee apostelen die voor het eerst voor het Sanhedrin worden gedaagd, ditmaal ook samen met z'n tweeën, die gaan weer terug naar hun thuisgemeente, die eerste gemeente van het boek Handelingen. En dan lezen we hoe de hele gemeente met hen mee bidt en hoe ze samen eensgezind de Heere zoeken. Het was geen persoonlijke strijd van deze twee mannen, van Petrus en Johannes. Het was ook niet de gemeente die zei, ja, dat hebben jullie nu meegemaakt, maar daar staan wij buiten. Samen zoeken ze het aangezicht van de Heere, wordt de schrift geopend, verstaan ze in het licht van het Oude Testament wat er gebeurd is en buigen ze hun knieën. Ik wil daar eigenlijk maar direct ook wel een praktische lijn uit trekken. Er zijn er ook onder ons die meer dan anderen te maken hebben met het verzet dat in onze samenleving leeft tegen het woord van God. Dat kun je tegenkomen op allerlei situaties. Misschien heel verborgen, misschien in het openbaar. Sommigen van ons hebben daarmee te maken als ze een openbare functie vervullen, als ze in de politiek werkzaam zijn. Anderen hebben dat misschien meer in het verborgene, als er op de werkvloer toch de spot wordt gedreven met de kerkgang. Of als het woord van God als ouderwets en achterhaald wordt neergezet. Is dat nu iets wat u zelf alleen moet doormaken en waar u zelf maar middelen voor moet zoeken of staande moet blijven? Ik denk dat dit gedeelte ons ook al een hele praktische aanwijzing geeft. Met deze dingen mogen we terug naar de gemeente. Moeten we ook terug naar de gemeente? Want dit is een gezamenlijke strijd. Heel concreet, als u daarmee worstelt, met vragen, hoe kan ik omgaan met mijn ongelovige collega? Hoe moet ik die spot hanteren? Dan mag u met uw vrienden, met uw familieleden, maar ook in de gemeente vrijuit over spreken, raad vragen. En als het nodig is, ook voorbeden voor vragen. Want dat zien we hier gebeuren. De gemeente buigt zich over deze vraag van de apostelen. En dan hebben we gelezen hoe ze in gebed gaan. Maar in dat gebed wordt Psalm 2 geciteerd. Ze halen David aan, die het al gezegd heeft in zijn dagen. Waarom woeden de heidenen? En hebben de volken ijdele dingen bedacht? De schrift gaat open. En dat is voor deze gemeente de basis. En dat is alle eeuwen door het fundament geweest. Dat is ook voor ons het enige betrouwbare fundament. In de vragen die deze tijd oproept, in de vragen die leven in ons hart, in de vragen die we kennen, in de vragen die we soms maar meer aanvoelen dan al onder woorden kunnen brengen. De schrift is de basis om daarin te zoeken. En we zien ook dat deze verzamelde discipelen in het licht van de psalm hun situatie doorzien. Maar ze hebben dus, en dat was ook het eerste woord van de drie, horen, zien en spreken. Ze hebben gehoord wat God in zijn woord heeft gezegd. En in dat geluid, in die stem, in die woorden, toen ook al eeuwen oud, hebben ze begrepen wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Hebben ze licht gekregen, hebben ze helderheid gekregen om te verstaan wat ze meemaken. En dan heeft u wel gemerkt bij het lezen, en anders wijs ik u daar nu nog op, dat ze niet allereerst hun eigen situatie in het licht van Psalm 2 beschrijven. Want in vers 27 zeggen ze, in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, Pontius Pilatus, de heidenen en de volken van Israël. Dus al luisterend naar de schrift, al lezend in Psalm 2, krijgen ze ook uitzicht. Vandaar dat tweede woord, horen, zien en straks dan spreken. Ze zien in de schrift en ze zien door middel van de schrift de tijd waarin ze leven. Ze doorzien wat er aan de hand is. En ze zien in één keer dat de opstand die zij meemaken in het verlengde licht eigenlijk een direct gevolg is van de opstand die er was gekomen tegen de Heer Jezus zelf. En in hem tegen de Vader van de Heer Jezus. Ze doorzien ook wat er gebeurt, want het is zo treffend dat ze dan zeggen, Herodes en Pontius Pilatus, en het is ons bekend, die twee waren het nooit samen eens. Maar in de zaak van Jezus van Nazareth hadden die twee elkaar gevonden. En de Romeinen en de Joden waren het eigenlijk ook nooit samen eens. Maar in de veroordeling van Jezus uit Nazareth hadden ze elkaar de hand gegeven. Toen waren alle verschillen weggevallen en was iedereen het met elkaar eens die Jezus van Nazareth moest sterven. Dat hebben ze doorzien in het licht van de schrift. Ze zagen daarin die verzameling van alle heidenen, de verzameling van alle vijanden van God, die al in Psalm 2 wordt beschreven. Maar ze doorzien niet alleen de tijd. Ze krijgen er niet alleen een scherp zicht op wat is daar gebeurd. Tegelijkertijd mogen ze er overheen kijken. Wat bedoel ik? Ik had daar eerlijk gezegd vele malen overheen gelezen, tot mij recent opviel wat er dan staat in vers 28, om te doen. Wie doen dat? Nou, Herodes, Pontius Pilatus, de heidenen en de volken van Israël, die hele menigte bij elkaar, om te doen wat zij zouden willen. Wat zij kunnen doen met hun macht. Wat zij kunnen doen als ze het maar samen eens blijven. Nee, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. In het licht van Psalm 2 zien ze, God staat boven deze tijd. Hij staat boven wat er gebeurd is. Dat geldt het lijden van Christus. Dat geldt nu ook de moeite die zij op deze dag ervaren. God staat daar boven. Boven al dat menselijk handelen staat Gods leiding, zijn hand en zijn raad. Wat een rust geeft hen dat. Om te zien, het ligt in Gods hand. Hij heeft het besloten en het gebeurt precies zoals hij het wil. Niet meer, niet minder, niet eerder, niet later, niet erger, niet minder erg. Dat wil niet zeggen dat ze door middel van deze psalm onmiddellijk begrijpen wat er allemaal gebeurt en ook allemaal kunnen voorspellen hoe het verder zal gaan en dat ze nu ook weten hoe het in de volgende hoofdstukken beschreven wordt. Maar het geeft hen het juiste zicht. Is dat ook niet wat wij nodig hebben? In heel veel situaties die we niet begrijpen, en wat zijn dat niet een situaties? Persoonlijke situaties in ons gezin, op het werk, de ontwikkeling van, van onze samenleving op dit moment, hoe het nou verder moet met kerkdiensten en al die dingen meer. We begrijpen het eigenlijk niet. Maar dat is ook niet wat van ons wordt gevraagd. Dat is ook niet waar we rust in vinden, als we het helemaal begrijpen. Het doorzien van de schrift wil zeggen dat we het in Gods hand mogen laten en leren vertrouwen dat zijn hand het in goede banen leidt. Ze horen de schrift en ze doorzien in het licht van de schrift wat er gebeurt. Nu wil ik toch daar een opmerking bij maken. Dat moet nou geen trucje worden. Dat moet nu niet iets zijn wat we, ik zou bijna zeggen, als een gewoonte zomaar overal op toepassen. We zouden aan de hand van dit gedeelte kunnen zeggen, ja, zie je wel, alles wat er nu ook gebeurt in deze tijd, dat is allemaal vijandschap tegen God. En elke maatregel die bedacht wordt, dat is eigenlijk maar een poging om de kerken dwars te zitten. Dat is een poging om het evangelie tegen te werken. We kunnen daar ook wel te gemakkelijk onze conclusies trekken. En vooral als we dan eigenlijk zeggen dat wat ons dwars zit, ja, dat is vijandschap tegen God. Ik denk dat we daar ook echt het licht van de Heere zelf, het licht van zijn woord, maar ook de verlichting van de Heilige Geest voor nodig hebben om dat in waarheid te kunnen zeggen. We mogen dat zeggen, we moeten dat zeggen, maar niet vanuit onszelf. We kunnen daarmee ook onszelf geruststellen en voorbijzien bijvoorbeeld aan onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Nee, het is geen truc. Dit moet een gebedszaak zijn. Dat zien we hier namelijk gebeuren. De discipelen leggen deze dingen biddend en luisterend naar het woord voor de Heere neer. En ik denk dat we ook aan het vervolg van dat gebed kunnen merken dat het hen ook niet allereerst om hun eigen belang te doen was. Want waar gaan ze dan om bidden? En dan komen we bij dat derde woord, horen, zien en spreken. Wat spreken ze dan uit in hun gebed? Nu dan, Heren, vers 29. Zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Geef, Heren, dat wij uw woord mogen spreken. Dat is de kern van wat ze aan de Heere vragen. Niet allereerst beschermt u ons tegen deze bedreiging. Niet allereerst brengt die vijanden tot inkeer en dat ze zich zullen terugtrekken van dat verzet en dat ze hun vijandschap zullen opgeven. Niet allereerst dat de grote menigte in Jeruzalem partij zou kiezen of wat dan ook. Geef, Heren, dat wij uw woord mogen spreken. Daar vragen ze om vrijmoedigheid. Maar dat woord dat hier gebruikt wordt, heeft ook de kant dat ze vragen om ruim baan. Om recht van spreken. Het woord vrijheid, vrijmoedigheid, ziet niet alleen op hun innerlijke gestalte, ziet niet alleen op hun vrij zijn van angst of schroom, maar ziet ook dat er ruimte is voor dat woord. Dat er aandacht is voor het woord, dat er vraag is zelfs naar dat woord. En daarom durven ze ook vrijmoedig te bidden dat de Heere genezingen werkt. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En dan zien we het handelingenboek als het ware voor ons opengaan. Hoe inderdaad door een genezing als van die kreupelen. En mensen gaan vragen aan de apostelen, hoe hebben jullie dit kunnen doen? Door wiens kracht hebben jullie deze genezing verricht? Dan wordt er gevraagd om uitleg en dan kunnen de andere de apostelen niet anders dan de naam van de Heer Jezus verbreiden. En dat zien we telkens gebeuren. Wonderen, tekenen, genezingen brengen mensen aan het vragen. Zodat de apostelen de naam van Christus kunnen prediken. Dus niet allereerst een gebed om persoonlijke rust en bescherming. Zelfs niet om bekering van hun vijanden, wat allemaal in het licht van Psalm 2 prima had gekund. Maar ze vragen allereerst of de Heere zelf met zijn werk wil doorgaan. Dat geeft toch vleugels aan het gebed. Dat we niet zozeer bidden om onze eigen zaken, maar dat we onze eigen vragen, onze eigen zorgen als het ware mogen leggen onder de voortgang van Gods Koninkrijk. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig vandaag de dag. De tijd waarin we leven in deze periode, zo na de zomer toe. Nu we als samenleving weer zoeken naar wat kan er wel, wat kan er niet. Welke maatregelen versoepelen we, welke maatregelen moeten we strikt handhaven. Hoe moet dat verder, hoe moet dat ook verder met de kerkdiensten. Kunnen we blijvend samenkomen met hoeveel mensen. Kunnen we met een groot gebouw als dit misschien iets meer dan die 100 en mag er dan al die vragen meer? Uiteindelijk ligt daar toch achter de voortgang van het woord van God. Dat hebben we nodig om in deze tijd ook ons gebed te concentreren op waar het om gaat. Dat we zicht hebben op Gods handelen in deze tijd. En dat we ons gebed ook mogen richten dat de Heere zijn werk laat doorgaan. En dat Hij zijn heerschappij misschien wel dwars door alle verwarring heen, dwars door alle vragen heen, dwars door alle eenzaamheid soms ook heen, dat Hij zijn heerschappij wil vestigen, ook in ons leven en in onze samenleving. Maar deze gebedshouding, luisteren naar het woord van God, horen, in het licht van de schrift mogen zien waar het om gaat en dan tot spreken komen. Spreken allereerst naar de Heere. Dat hebben we ook zo nodig in onze persoonlijke vragen, in onze persoonlijke worstelingen. Dat hebben we toch ook nodig in tijden van ziekte. Als het stroef loopt in het gezin. Als we aanlopen tegen wat er in de samenleving allemaal over ons heen komt. Wat er gebeurt en wat ons zorgen baart. Als we ook ons ook afvragen hoe gaat het verder met de kerken in deze tijd. Ik denk aan sommige families bij wie de afgelopen tijd lief en leed soms heel dicht bij elkaar lagen. Een sterfgeval en een bruiloft. Verdriet, ernstige ziekte en een geboorte. Hoe kunnen we met dat alles nu verder? Hoe kunnen we verder met die hele persoonlijke vragen? Wie ben ik tegenover God? En hoe wordt mijn schuld verzoend? En hoe leer ik die Pinkstergeest in mijn leven herkennen? Hoe mag Hij in mijn leven naar voren komen? Hoe mag Hij Christus in mijn leven verheerlijken? Is het ook dan niet nodig dat we telkens weer luisteren naar het woord van God? In de lamp van het woord onze vragen mogen plaatsen, mogen doorzien. En daarbij vooral dus oog krijgen voor Gods werk. Het woord moet open. En ons oog moet open om oog te krijgen voor het werk van de Heer. Nogmaals, niet om het te begrijpen. Wij kunnen het werk van de Heer niet begrijpen. Wij kunnen onze tijd niet begrijpen. Wij begrijpen het al helemaal niet als de Heer in ons eigen leven bezig is. Dan is het in ons hart vaak alleen maar vragen, verwarring en onrust. Laten wij dan ook de Heer de weg niet voorschrijven. Maar wat geeft het een rust om ook dan te mogen weten, Hij staat erboven. En dat we weten, Hij werkt, zoals ook hier in dit gedeelte. Hij werkt door de beproevingen heen. Hij werkt door de woestijn. Zo leidt hij zijn volk naar het beloofde land. En dat we mogen weten dat onze zaak, onze nood samenvalt met zijn eer en met de gang van dat woord door de wereld. En dan, zelden lezen we toch in de schrift dat een gebed zo rijk en zo snel wordt verhoord. Want als ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze vergaderd waren bewogen. Wat dat precies is, laat ik maar in het midden. Was het een aardbeving? Was het iets wat alleen maar merkbaar was in dat gebouw? Maar de plaats werd bewogen en ze werden vervuld met de Heilige Geest en spraken dat woord van God met vrijmoedigheid. Daar baden ze om dat wij dat woord mogen spreken en het wordt onmiddellijk vervuld. De Heere beantwoordt dat gebed. Niet dat daarmee al hun zorgen onmiddellijk voorbij waren. Enkele hoofdstukken verder lezen we dat de apostelen weer voor het Sanhedrin worden gedaagd. Want het Sanhedrin bleef nijdig. En er kwamen nieuwe zorgen bij in de gemeente. U leest dat wel in die vervolgende hoofdstukken. Als er de vraag komt naar de diakenen, als Ananias en Safira met hun bedrog openbaar komen. Maar in deze weg horen, zien en biddend spreken. Zo leert de Heere ons door het leven heen. Omdat zijn hand en zijn raad tevoren had bepaald wat geschieden zou. En leert u dan ook om zo te leven in afhankelijkheid. Om zo uw weg zoekend te gaan. Horend naar het woord. Uw eigen leven en de nood van de tijd proberen in de schrift te herkennen. En dan de Heere te vragen, heel eenvoudig, om maar zijn woord na te spreken. Dat is een gebed. Dat laat deze geschiedenis zien. Een gebed dat de Heere zeker wil verhoren. Amen. We zullen nu gaan luisteren naar twee versen uit Psalm 2. Psalm 2 die in dit gedeelte wordt aangehaald. En we gaan luisteren naar het eerste vers en het laatste vers, vers 1 en vers 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetels saamgekomen, om God de Heer zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken saam, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. Maar ook dat heerlijke zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Ja, inderdaad, dan komt de muziek tot rust. Vast op hem betrouwen. We gaan samen bidden. En u begrijpt dat we in het licht van dit gedeelte ook bijzonder zullen bidden om de voortgang van de prediking en de voortgang van het woord van God op deze wereld en in ons leven. Heere, u bent de God die de hemel en de aarde hebt gemaakt en in uw handen bewaard tot op de dag van vandaag. De bergen, de zeeën, de vlakten. En alles wat er groeit en beweegt is in uw hand, Heer. En ook ons leven is in uw hand. En u die alle dingen gemaakt hebt. En u die alle dingen weet en kent. U kent ook deze tijd waarin wij leven. En u kent ook ons. Zoals we nu luisteren. Zoals we nu ook in het gebed onze vragen voor u neerleggen. En we bidden ook, Heere, dat u ons die gunst verleent om dat te mogen doen. Om ons hart, al is het zomaar meeluisterend, ons hart voor u te mogen uitstorten. Heere, u weet wat er leeft. Dingen die wij nog niet begrijpen. Of juist de woelingen in ons hart, de verschillende gedachten die over elkaar heen buitelen. Die met elkaar strijden, die we niet tot rust kunnen brengen. Het is u volmaakt bekend. En we bidden, Heere, dat u dat woord van u daarover laat schijnen en dat u ons laat horen wat voor ons van belang is. En dat we daarin mogen horen uw stem. Zoals Abraham uw stem herkende toen u tot hem sprak. En hem de opdracht gaf. Offer mij uw zoon. Maar zoals hij ook die stem herkende toen u hem terugriep om dat beslissende moment. Strek uw hand niet uit. Genadige Heere, wilt u zo ook op het juiste moment en met een gepast woord in ons leven spreken en de dingen ophelderen die daar liggen, Heere, en die we niet klein krijgen en waar we mee vastgelopen zijn of vragen die steeds maar over ons heen vallen, dat uw woord daarin alles tot rust mag brengen. En dat er licht mag vallen in ons leven. Heer, u hebt dat de eeuwen door willen doen. En zo werkt u toch nog. O Heilige Geest, neem dan dat woord en draag het in ons leven. En leg het in ons hart. En wilt u het uitwerken als een middel in uw hand gebruiken. Om ons aan u te verbinden, om ons aan uw voeten te krijgen, Heere, om ons onze zaligheid alleen van u te doen verwachten. Dat we ook in dat woord de woorden mogen vinden om u te belijden wie wij zijn tegenover u. Dwaalzieke schapen, vijanden. Maar ook te mogen weten dat u naar zulke mensen vraagt en wilt omzien. Dan bidden we ook bijzonder dat u met uw woord wilt doorgaan. Zoals u dat de eeuwen ook gedaan hebt, doe dat ook in onze tijd, Heere. En geef vrijmoedigheid in het spreken. En dat bidden we voor een ieder die luistert. Vrijmoedigheid om voor uw naam uit te komen. We bidden dat bijzonder voor hen die u bijzonder roept om uw woord te verkondigen. Geef hen, Heere, licht bij u vandaan. En geef dat zij mogen weten een woord te spreken in deze tijd en naar de nood van hun luisteraars. En Heere, dan zult u daarmee toch ook grote wonderen doen. We bidden ook, Heere, dat u met de kracht van dat woord wilt doorgaan. Als gemeenten komen we al langere tijd niet samen. Maar Heere, u bent toch niet aan plaatsen gebonden. Al is uw huis ons lief. U kunt toch ook werken in het verborgene? Ja, juist. Doet u dat toch? Wilt u dat ook in deze tijd doen, Heere? Dat als we in de stilte luisteren, of uw woord overdenken, of zomaar een psalm voor ons uitneurien, dat het dan met kracht in ons hart mag dalen. En wilt u daar, Heere, grote dingen mee doen? Van bekering. En wilt u daar een band leggen, een onverbrekelijke band aan u, de levende God? En wilt u harten vragen beantwoorden, Heere? En zo betonen dat u leeft en dat u genadig en barmhartig bent en dat u, die de wereld in uw handen hebt, toch ook oog hebt voor de rokende Vlaswijk, oog hebt voor het verdrevene, oog hebt voor het gebrokene. Getrouwe Heren, zo leggen we ook deze avond voor u neer. We bidden om een zegen over uw woord. En we bidden om een goede, een avond die vol mag zijn van uw aanwezigheid, zoals u uw discipelen vervulde met uw Heilige Geest. En dit alles bidden we uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We sluiten af met een bekend gezang. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja, hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren. Wat God doet, dat is wel gedaan, is het slotkoraal. Ik wens u allen een gezegende avond.